De weg die Gods liefde gelovigen wijst. Een Bijbelstudie in 5 delen over 1 Korintiërs 13, het hoofdstuk van de liefde. Dit is de 4e cd, verzorgd door de heer K. Braxhoofden.
We zullen beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we hier op deze ochtend weer bij elkaar kunnen zijn om ons te verdiepen in uw woord. En nou is dat heel prachtig en mooi, maar vader, de bedoeling daarvan is dat het zijn vertaling krijgt in ons leven. En als we hier alleen maar zitten om kennis op te doen, vader, dat is niet wat u bedoelt. Dank u wel dat u ons opbouwt, dat u ons corrigeert, dat u ons aanwijzingen geeft en opvoedt door middel van uw woord. Dank u wel dat we daar blij mee kunnen zijn. Dat we er ook naar uitzien wat u vandaag weer geven gaat. En wat misschien maar een kleine blik op de geweldige diepte van die schrift van u. Dank u wel dat u ons dat geven wilt. Geef dat we met ons hart in een houding van rust kunnen komen. Zodat we ons echt kunnen concentreren op dat wat u te zeggen heeft vandaag. Bedankt u voor de studie, voor ieder die er is. Dank u wel voor ieder die achteraf naar de banden kan luisteren en op die manier met ons verbonden kan zijn. Dank u wel dat u ons zegent en rijk maakt. Met alles, met materiële welvaart, met het centrum, maar bovenal met uw woord. Daar dank u voor, in Jezus' naam. Amen. We beginnen zo meteen op de werktekst, bladzijde 17, maar voordat we daar gaan lezen wat er staat, wil ik met u weer het stukje lezen uit de concordante vertaling, en die staat op bladzijde 3 van uw werkboekje. En het gedeelte waarin we bezig zijn te studeren is misschien een groot woord, maar onze gedachten een beetje te ordenen, misschien is het dat wel. Dat is het gedeelte vers 4 tot en met 8a. En ook vanmorgen wil ik dat met u lezen. Dus we beginnen bij 1 Korinthe 13, vers 4. En we lezen door tot vers 8a. En daar staat, de liefde is geduldig, is mild. De liefde is niet jaloers. De liefde pocht niet, is niet opgeblazen, is niet onwelvoeglijk, zoekt zichzelf niet, laat zich niet prikkelen. Ze rekent het kwaad niet toe. Ze verheugt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich samen met de waarheid. Alles beschut zij, alles gelooft zij, alles verwacht zij. In alles volhardt zij. De liefde vervalt nooit. Tot zover het gedeelte uit de vertaling. En we gaan verder op bladzijde 17. En ik pak de tekst op waar we gisteren gestopt zijn. Op het punt waar staat de ene laatste alinea onderaan. Veel mensen vinden en denken. Dus de ene laatste alinea onderaan. Bladzijde 17. Veel mensen vinden en denken dat het noodzakelijk is om te liegen. Zeker een leugentje om bestwil moet kunnen, zegt men dan. He, als dat nou zo uitkomt, niet de volle waarheid vertellen. Een leugentje, als dat beter uitkomt, ach, waarom niet? Maar liefhebben betekent deze verschuiving op moreel gebied niet accepteren. En zelf leven in waarheid en met de waarheid. En dat betekent dus ook, als dat voor jou nadelig uitpakt, gewoon de waarheid vertellen. Niet doen wat de wereld doet, namelijk, ach, hè, als ik nou dat leugentje om best wil vertellen, dan pakt het heel anders, dan pakt het veel beter uit. Nee, ook als het voor mij nadelig uit lijkt te pakken op dat moment, de liefde zet me ertoe aan om de waarheid te zeggen. En dat niet op een keiharde manier, maar op zo'n manier dat bij de ander ook in goede aarde valt. Voor zover dat dan mogelijk is. En denkt u dan even aan dat verliefde stelletje waar we het over gehad hebben, waar over nagedacht is. Stel je voor, ze wandelen hier samen door de tuin en ze willen elkaar nooit meer loslaten. Kijk elkaar diep in de ogen en dartelen ze een beetje van boom naar boom. en door het bos heen. Hè, en laten elkaar echt nooit meer los. Dat is in ieder geval het idee. Een verliefd stelletje. Nou, verliefdheid. We weten allemaal dat dat op een dag overgaat. Maar liefde niet. En zo moet je je voorstellen, die liefde die laat de waarheid nooit meer los. Ze houden elkaars hand vast en ze blijven met elkaar optrekken. Hand in hand. Als een stel, als een koppel, dat onverbrekelijk aan elkaar verbonden is. En dat is natuurlijk verschil met verliefdheid. Dan zie je alleen maar de positieve kanten van iemand. En je zou kunnen zeggen, dan ben je helemaal in de ban van. Maar aan de andere kant is het wel zo dat de liefde een onlosmakelijke band heeft met de waarheid. En ja, dat ze verheugd zijn. Dat ze zich samen verheugen met elkaar. Dus dat leugentje om best wil, dat is het begin van afwijken. Afwijken van Gods woord. Vandaag de dag staat in heel veel levens niet God, maar de mens centraal. Dat zit hem een beetje in onze tijdgeest natuurlijk. Sinds de verlichting, men noemt dat dan zo. Hè, ik spreek dan liever over de verduistering. Hè, want Gods woord is dichtgegaan. En alles wat met de mens te maken had, dat ging de toon voeren. Dus sinds de verlichting, het humanisme, het verlichte denken noemt men dat dan, staat de mens centraal en niet meer God. En sindsdien doet men ook alle mogelijke moeite om God uit de maatschappij naar de rand te schuiven. En het liefst over die rand. In andere landen waar het christendom van ouds niet de belangrijkste geloofsrichting is, daar probeert men dan ook letterlijk het geloof over de rand te schuiven. Ik las van de week in de krant dat op Java, in een bepaalde streek, in Bandung, werd nu de laatste christelijke kerk gedwongen de deuren te sluiten vanwege de vervolging. Er zijn dus geen kerken meer open op dit moment. Van de 20 die er waren, hebben de mensen uit die omgeving, die een ander geloof aanhangen, net zo lang gewerkt en ze dwars gezeten en vervolgd, tot nu alle kerken gesloten zijn. En nu zijn de christenen dus niet meer in staat om samen te komen in vrijheid. En dat vergeten wij hier in het Westen wel eens makkelijk. Wij hebben die vrijheid wel. Sterker nog, wij beschikken hier over een eigen terrein waar we in alle vrijheid, en net zolang als we zelf willen, Gods woord kunnen bestuderen. Nou ja, wij zijn dan weer zo door de wereld beïnvloed dat we denken van, nou ja, 2 keer 3 kwartier is wel genoeg, hè. Daarna moet je toch echt ophouden, want mijn maag begint te knorren. Nou, ik denk dan altijd aan Paulus, hè, die doorging tot diep in de nacht, waar de jonge man uit het raam viel, overmand door slaap, en of dat nou een geestelijke betekenis heeft of niet, in ieder geval, laten we het niet te lang maken. Hè, dat heb ik ook wel eens gehoord van mensen. Nou, goed, preken Kees, je had een goede preek vandaag, je was op tijd klaar. Dat was dan in de ludieke sfeer gezegd, maar laten we ons nou eens echt bedenken, hè, hoe ontzettend waardevol het is dat we vrij zijn om samen te komen, om ons geloof te beleven in dit land. Dat is een voorrecht. Eeuwenlang hebben we dat niet gehad. Zelfs in het christelijke Westen niet. U hoeft maar te denken, hè, aan de afscheiding, hè, van wat dan later de gereformeerde kerk werden. Die mensen zijn amper 150 jaar geleden door de overheid dwars gezeten. Ze kregen militairen ingekwartierd. Alles maar om ze te plagen, omdat ze zich afscheiden van die staatskerk, zou je kunnen zeggen, uit die tijd. Wat later de hervormde kerk werd. Dus vrijheid van godsdienst, is niet vanzelfsprekend. De gelovigen aan wie Paulus spreekt hadden dat niet altijd. Soms ging het een hele tijd goed en dan plotseling stak er weer een wind op, een geest op zou je kunnen zeggen, om dat geloof dwars te zitten natuurlijk, want de Satan is nooit blij en gelukkig als dat geluid klinkt. U moet dan ook niet verwachten dat alsof wij naar buiten treden en het evangelie laten horen dat mensen blij en gelukkig worden. Integendeel, je kan eerder verwachten dat er een storm opsteekt om dat tegen te gaan, om dat tegen te houden. Want de duivel is de vader van de leugen. En die houdt niet van de waarheid. Die hoort niet bij dat stelletje. Liefde en waarheid hand in hand. Maar die probeert dat te verbreken. En die probeert daar de leugen in te schuiven. En zo die twee uit elkaar te drijven. En in ieder geval het evangelie, het zwijgen op te leggen. Maar we leven in de tijd van genade. En In ons geval betekent dat enorme grote genade, namelijk dat we de volle vrijheid hebben om ons geloof niet alleen te beleven, maar ook uit te dragen in dit land. Dat is een ontzettend grote vrijheid. In China heb je die niet. Dan worden kerken afgebroken. Als je niet bij de staatskerk hoort, hè, dan word je vervolgd. Want men wil daar die controle houden. En niet het woord van God moet klinken, maar dat wat de partijbonzen welgevallig is. Goed, we hebben die vrijheid. Laten we die waarderen. Laten we daarover nadenken. En voor onze broeders vooral bidden. Want we zijn niet beter dan zij. Vandaag de dag staat in heel veel levens niet God, maar de mens centraal. Met de bijbehorende zelfzucht. Het zit vooral in dat laatste, in zelfzucht. En dat is eigenlijk een element dat algemeen aanwezig is in de maatschappij. Men is bezig met zichzelf. En dan niet op een gezonde manier, hè, realistisch, maar zelfzucht. Hè, eindeloos bezig met zichzelf en om dat naar boven te krijgen. En dat is nou precies een van de zaken die Galaten 5 noemt als werken van het vlees. Laten we dat met elkaar lezen. En ik heb daarnet gezegd, ik moet eigenlijk bij bladzijde 21 komen. Maar aan de andere kant denk ik, waar hebben we nou meer aan? Aan verdieping of aan een hoeveelheid blaadjes afwerken? Ik denk dat het gaat om verdieping. En dus wil ik ook vandaag de tijd nemen om bij de teksten stil te staan. We lezen Galaten 5. En het gaat me dan om die zelfzucht die je vindt in vers 20. Maar ik begin te lezen bij vers 16. Waar Paulus tegen de Galaten zegt. Dit bedoel ik. Wandelt door de geest. En voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest. En dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. En dan krijg je daar die hele opsomming. Hoererij. En er staat eigenlijk in de grondtekst nog één voor, namelijk echtbreuk. Hoererij. Onreinheid. Losbandigheid. Afgoderij. Toverij. Heeft iets met verdovende middelen te maken. Hè, die in afgoden tempels werden gebruikt om orakels uit te spreken. Dus farmacie staat er in het Griekse eigenlijk. Iets met middelen. Weten. Twist. Afgunst. Uitbarstingen van toren. En daar komt die zelfzucht. Tweedracht. Partijschappen. Nijd. Dronkenschap. Brasserijen en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat u dergelijke dingen bedrijven het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar, en dan komt de vrucht van de geest is liefde als eerste. Vreugde als tweede, hè, blijdschap. Vrede met de V van verzoeningen. Langmoedigheid, geduld, we hebben het erover gehad. Vriendelijkheid, je zou kunnen zeggen mildheid. Goedheid, trouw. Zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet, want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En dat is die doorgaande tijdsvorm die nooit ophoudt. Die kruisigen dat vlees met zijn hartstochten en begeerten. Iedere keer als het op je weg komt, realiseren is aan het kruis gebracht. En daar hoef ik niet meer op te reageren. Ben ik dood voor? Ik mag er rekening mee houden dat ik dood ben voor al dat soort zaken. Daar gaat het om. Zelfzucht is een werk van het vlees. Nou, van werken word je moe. En als het gaat om vrucht, dan ontdek je dat vrucht groeit in je leven. Als de juiste voedingsstoffen worden toegevoegd. Nou, wat zijn de juiste voedingsstoffen in ons leven? Gods woord. Ben je daarmee bezig, dan groeit die vrucht van de geest. Terwijl als je in het vlees leeft, dan moet je moeite doen, dan ben je met jezelf bezig, jezelf realiseren, jezelf waarmaken in het leven, zorgen dat je zelf aan je trekken komt, zou je kunnen zeggen, daar is de hele maatschappij mee bezig, een zucht van het naar het zelf, en het is werk waar je moe van wordt, en je schiet er niks mee op, en je raakt er alleen maar verder van God vandaan. Dus Paulus maant ons aan om die geest de kans te geven, de werken van de vrucht van de geest staan tegenover de werken van het vlees. En van wat de geest in je leven doet, word je niet moe, maar word je blij. Zou ik van je zeggen, als ik moe ben, dan zak ik onderuit. En even niks meer hoor. En als ik blij word, dan krijg ik nieuwe energie. En dan kan ik de omstandigheden waar God me inzet aan. Omdat ik weet, hij laat me niet van. Hij houdt me vast. Ik mag gelukkig en vrij leven, ook al sta ik onder moeilijke omstandigheden. Zelfzucht, werk van het vlees. In 2 Timotheus 3 vers 1 start de apostel het rijtje eigenschappen van gelovige mensen in de laatste dagen hiermee. En dan wil ik weer even uw aandacht vestigen op dat woordje gelovige. Want hij zegt wel de mensen zullen zijn, maar hij spreekt gelovige mensen aan. Hij spreekt Timotheus aan over gelovige mensen in de laatste gevaarlijke tijden. En hoe zullen die mensen dan zijn? Dat ga ik ook met u opzoeken. En daar kom je al zelfzucht ook weer tegen. 2 Timotheus 3, heel bekend en toch wil ik het met u opzoeken. Want niet mijn woorden bouwen u op, maar Gods woord bouwt u op. En Gods woord, dat zet vrucht. We lezen daar vanaf vers 1. Waar staat, weet wel, dat in de laatste dagen zware tijden, een gevaarlijke tijd, zullen komen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. Helemaal gericht op zichzelf, op het ik, op mijn belang. Geldgierig. Geldzuchtig zou je ook mogen vertalen. Nou, bij alles staat tegenwoordig een euroteken. Wat levert het me op? Heb ik er iets aan? Schiet ik er wat mee op? Krijg ik er geld voor? Draagt het bij aan de opbouw van mijn carrière? Of van mijn weet ik veel wat allemaal? Overal plaatst men eurotekens bij ze. Zou je kunnen zeggen. Men is geldzuchtig. Poegers. Vermetel, ander woord voor trots misschien wel, beter wel. Kwaadsprekers, aan hun ouders, ongehoorzaam, nee, sterker nog, weerspannig, dus er tegen ingaan. Ondankbaar, onheilig, liefdeloos, zonder natuurlijke liefde, dat zit er niet meer in. Verraderlijk, ik ben een regelager. Trouweloos, lasteraars, onmatig. Onhandelbaar. Afkerig van het goede. Het staat zelfs vijand van het goede. En denkt u dan aan het woord vijand. Uit op de vernietiging van het goede. Daar is men op uit. Uit op de vernietiging van alles wat God goed noemt. En je kan je haast niet voorstellen dat dit over gelovige mensen gaat. Maar het is echt waar. Er zijn dus tussen aanhalingstekens gelovigen. Paulus willen ze hier geen broeders noemen. Maar hij noemt ze daarom mensen. Want ze zijn dat punt voorbij. Die uit zijn op de vernietiging van het goede. Verraderlijk. Roekeloos. Overijld. Overhaast. Hè, eigenlijk. Overhaast. Wat ze voor morgen bedoeld is, gisteren al willen hebben. En dat geldt in alle opzichten. Moreel, zowel als materieel. Opgeblazen. Met meer liefde voor genot dan voor God. Nou, kun je dat nou voorstellen? Dat mensen zeggen die. Zijn die zeggen dat ze gelovigen zijn, maar die in feite meer liefde voor genot hebben dan liefde voor God. Meer liefde voor genot dan liefde voor God. En dat het om gelovigen gaat, dat blijkt uit het volgende, althans schijngelovigen, namelijk die met een vorm, met een schijn van godsvrucht, de kracht ervan verloochend hebben. Houd ook deze op een afstand. Vormgeloof is dat. Daar gaat zit geen, dat heeft geen kracht. Om je te dragen in moeilijke omstandigheden. Ze ontkennen, ze verloochenen de kracht van het geloof. Nou, dat zijn natuurlijk vreselijke zaken, maar het begint met zelfzuchtigheid. En als je dat tot je door laat dringen, dan weet je eigenlijk de rest vanzelf. Als je dat woord realiseert, zelfzucht is het kenmerk van afdrijvende gelovigen in de eindtijd, dan is er maar één middel tegen, één medicijn, hè, daartegen. En dat is Gods woord. Gods woord dat je daarvoor behoedt. Want uit mezelf zou ik wel bezig zijn met mezelf. En zou ik niet meer kijken naar het belang van die ander. Zelfzucht is een kwaad wat in onze tijd tot goed wordt verheven. Goed wordt genoemd. Terug naar de tekst. En ja, toch nog even, hè, want tegenover die zelfzucht hebben we gelezen van de week Filippenzen 2, waar Paulus ons vermaant om juist zonder zelfzucht of ijdel eerbejag ook uit te zijn op het belang van de ander. Dus als u dat er nog bij wilt zetten, Filippenzen 2, we hebben het al gelezen, dus wat dat betreft gaan we dat niet nog een keer doen. Maar je zou kunnen zeggen, daar staat de weg die God ons wijst. Niet dat ik in het midden, maar het voorbeeld van Christus, die zichzelf leeggaf ter wille van ons, ter wille van mij zou je zelfs mogen zeggen. De enige manier, heb ik al gezegd, om af te rekenen met zelfzucht, is te realiseren dat wij dood zijn voor dat soort zaken. Niet uit onszelf, maar in Christus. Op het kruis zijn wij mee met hem gestorven voor alle zaken die met deze wereld te maken hebben. Je realiseren dat dat zo is en daarmee rekenen. Ook al zie je in je leven nog wel eens de zelfzucht de kop opsteken, maar rekenen met de waarheid van Gods woord. We zijn er dood voor. En dan blijft het onder het maaiveld, zou je kunnen zeggen, die zelfzucht. Dan blijft het steken op het punt waar het moet zijn, namelijk in de dood. Goed, terug naar de tekst. Spreek voor God, raadt de schrijver dan aan, eerlijk de zaken uit die niet goed zijn. Want gebed doodt de zonde. Dat is zijn algemene waarheid, waarvan het goed is je om dezelfde tijd weer opnieuw te realiseren. Gebed doodt de zonde en de zonde doodt het gebed. Dat is waar. Als je in je leven zonde ontdekt en je wilt eigenlijk daar niet meer mee verder, dan is er maar één mogelijkheid en dat is op je knieën gaan. En dat is het bij vader zoeken. En dat is bij hem neerleggen. En bij hem laten. En hem danken dat je zoon mag zijn. En dat je niet een slaaf van de zonde bent. En dat hij ons heeft verlost van de macht van de zonde. En dan kan die zonde, omdat ons lichaam nog sterfelijk is, wel de kop opsteken. Maar dan wordt hij ons niet meer de baas. Zodat we aan zijn begeerte moeten gehoorzamen. De zonde doodt het gebed. Dat is de andere kant. Ga je er wel aan voldoen? Ga je het in je leven toelaten? Ga je het cultiveren? Als een plantje begieten met water? Laat je het groeien? Komt het boven de grond uit en hak je het niet radicaal de kop af, ja, dan groeit het als onkruid over je leven heen en verstikt het de rest. Met dat ook bijbelse beeld trouwens. Dan doodt het je gebed en dan ga je God niet meer zoeken, omdat je liever het genot hebt dan God. Liever het genot hebt dan God. En dan zie je precies wat daar staat in die tekst, we hebben het gelezen, maar dan realiseer je het je ook. Hè? Dus gebed doodt de zonde, hup, onkruid eruit. Of de zonde doodt het gebed. Ongerechtigheid heeft te maken met zonde. Je doet en zegt dingen die niet recht zijn. Ongerechtigheid staat tegenover waarheid. Dat is een tegenstelling. Dat is niet onwaarheid. Ja, natuurlijk is onwaarheid ook het tegenovergestelde. Of leugen van de waarheid. Maar God zegt dat het tegengestelde van waarheid is leven in ongerechtigheid. En ook dat wil ik met u lezen. Neem lekker de tijd ervoor. Kijk dan maar in Romeinen 1. En dan lees ik eerst vers 18. En daarna ga ik met u naar vers 29 en verder. Ik begin bij vers 18. Daar staat in Romeinen 1. Want toren van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Die de waarheid, en daar heb je het, de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus wat is het tegenovergestelde van de waarheid? Dat is een leven leiden in ongerechtigheid. En dan hou je de waarheid ten onder. En wat staat er dan verder in vers 28 lees ik met u. En daar zij het verwerpelijk achten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken. Om te doen wat niet betaamt. Vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, ongerechtigheid. Boosheid, hebzucht, slechtheid. Volnijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid. Oorblazers, lasteraars, haters van God. Eigenlijk staat er God verafschuwend. Dan moet je denken aan wat ik over Romeinen 12 heb gezegd. Hè? Dat Paulus ons raad om verafschuwend het kwaad te zijn. Dus wij mogen zijn het kwaad verafschuwend. Maar leef je in ongerechtigheid, dan is eigenlijk het eindresultaat dat je God gaat verafschuwen. Daar word je aan overgegeven. Het gaat nog verder. Verwaten, overmoedig, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad. Hun ouders ongehoorzaam, onverstandig, onbestendig, zonder hart, daar heb je hetzelfde woord weer, zonder natuurlijke liefde staat er. Dat zijn de twee plaatsen waar dit woord voorkomt. 2 Timotheüs 3 hebben we net gelezen. En hier, zonder natuurlijke liefde of barmhartigheid. Hè, warm hart voor de ander. Immers, en daar komt het. Hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen ze ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven. Het wordt tot een soort van, ja, deugd, in de maatschappij, verheven, wat God ongerechtigheid noemt, leven en de waarheid in ongerechtigheid ten onder gaan. Dat verheft onze maatschappij tot deugd. En waar kan je dat zien? Nou, op allerlei dagen waar bijvoorbeeld een bepaalde kleur, ik noem maar even kleur roze, hoogtij viert. Daar zie je dat men niet alleen de ongerechtigheid doet en daarmee de waarheid ten onder houdt, maar ook nog bijval geeft aan wie die dingen bedrijven. En dan noem ik 1 punt, maar u zou er zo nog 100 kunnen noemen. De maatschappij geeft bijval aan het leven in ongerechtigheid en daarmee aan het onderhouden van de waarheid. En dat zijn zaken die toch wel ernstig zijn. En waarvan Paulus ons zegt, maar dat is geen vrucht van de geest. Dat zijn de werken van het vlees. Dat heeft te maken met zelfzucht, met de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. En dat zijn dingen die je om je heen ziet in de maatschappij. En als je niet oppast, dan word je zelf door die woorden meegenomen in de stroom van de tijdgeest. En dan zeg je, ja, waarom ook niet? En ja, ach, iedereen. En waarom ik niet? En ja. He, we leven nou eenmaal in een vrij land, dus het moet allemaal kunnen. Maar wacht even, wat is je norm? Die norm is afgeleid van de waarden die God ons geeft. Dat wat God belangrijk vindt, dat zijn zijn waarden. En daar leiden we onze norm, ons gedrag, van af. Dus wat God goed noemt, dat is goed. En wat God kwaad noemt, dat is kwaad. En we weten uit Jesaja dat hij zegt, wee, hè, degene die het kwade goed noemen en het goede kwaad. Wee. Nou, zo even met zo'n stukje tekst. Wat is nou liefde? Liefde gaat hand in hand met de waarheid. Die laten elkaar niet meer los. Als je Gods liefde in je leven tot bloei ziet komen, als vrucht van de geest, liefde, dan heeft dat een hechte band met de waarheid. Laat elkaar niet meer los. Gaan hand in hand om samen verder te gaan. En zodra je dat loslaat, dan verdwijnt ook de liefde. Want dan is er niet eens meer die natuurlijke vorm van liefde. Dat hebben we 2 keer gelezen nu. Dan vervalt ook de natuurlijke vorm van liefde. Laat staan Gods liefde. Die daar ver boven uitstijgt. Hè? Maar ook daar. En dat zie je in de maatschappij. Ook de natuurlijke liefde valt weg. En als iemand iets zegt wat niet bevalt, dan sla je hem eerst tegen de vlakte. En als die dan ligt, dan schop je hem nog 25 keer na. Dan is de natuurlijke liefde ook weg. En de maatschappij vraagt zich wanhopig af, hoe komt het toch dat er zoveel zinloos geweld is? Nou, ik weet het wel. We hebben eerst God uit het midden geschoven om onszelf erin te zetten. En vervolgens te zeggen, ja, maar nou weten we geen raad. Want als iedere ik zichzelf in het midden zet, dan kunnen we niet meer samenleven. Ja, vreemd is dat, hè? Zou je zeggen. Maar God dank. Het gaat niet om dat wij het beter weten, maar dat Gods liefde in ons werkt. En dat die van ons, die precies ene zijn als de rest van de wereld, maar dat hij daar geestvervulde mensen van maakt. En dat die geest ons corrigeert, ons opbouwt, ons verder helpt. Iedere dag opnieuw en in alle omstandigheden, stukje bij beetje. En dat doet hij niet via de snelwegmethode, zo van roem, in één keer. Maar hij neemt de tijd. En iedere keer laat hij een stukje zien, joh.
weet je dat dat eigenlijk niet bij jouw leven past als gelovige. En hij laat ons bovendien zien, in dit hoofdstuk, de liefde, ik hoef niet een ander te corrigeren. Want dat doet God op zijn tijd wel. Hij is nu met mij bezig, op dat puntje. En dan hoef ik niet neer te zien op die broeder, die dat nog niet weet. Ja, jij weet dat nog niet. Nee, ik mag bidden. Dat ook die broeder, die zuster, datzelfde gaat zien. En dat dat waar mag worden in ons aller leven. Het leven van ons allemaal. En God neemt de tijd. En hoe lang, weet ik niet. Maar op een dag zegt hij, nou is het genoeg. En dan gaan we hem tegemoet in de lucht. En dan doet hij het in één keer. Dan is dat sterfelijke, het heeft onsterfelijkheid aangedaan. En alles wat verderfelijk is, is verdwenen uit ons leven. En dan zien we het in één keer. Dan is het in één keer in alle van ons de volle waarheid. En niets anders meer dan de waarheid. Dat is een geweldige tijd om naar uit te zien. Sommige mensen zeggen dan, ja, maar ik ben een beetje bang voor die Burma, want ja, dat wordt dan vertaald als rechterstoel. Ik ben toch bang dat ik daar nog flink op mijn kop krijg of zo. Wel nee, dat is winst. Dan raken we onderling alles kwijt wat ons nu nog dwars zit. Hè? U kijkt misschien naar mij en denkt van, ja, mooie vent, maar gisteren zei hij nog wat. Nou, volgens mij kan dat helemaal niet door de beugel. Dat zou heel goed kunnen. En of ik me dat nou bewust ben of niet, of ik daar nou ooit vergeving voor gevraagd heb, dat doet er dan helemaal niet meer toe. Dan zien we, joh, hij heeft allemaal Gods plan gediend. En nu staan we hier verheerlijkt met elkaar. En mogen we zijn tot eer van God. Nou, als ik dat nou weet, dan strek ik me er persoonlijk toch naar uit. Om ook vandaag al, misschien zo'n beetje, tot eer van God te zijn. Vergeet het regelmatig. En dan vind ik mezelf weer belangrijk. En dan moet iedereen weten dat ik zo goed aan het vegen ben daar op dat plein. Hè? Waar ik dan luidruchtig even merk aan iedereen. Hè? En dan denk ik later, ach, sukkel. En wat hebben we nou lopen doen? Beetje zand wegvegen en iedereen moet weten hoe goed jij bent. Nou, goed. Dat heb ik dan bij deze weer rechtgezet. Hè? Dat hoeft voor de Burma nog niet meer. Maar snapt u het? Gods liefde, die verandert ons niet alleen in onze houding naar God, maar ook naar elkaar. Want die ander is God ook mee bezig. En dan kan ik in liefde verdragen dat waar ik anders uit mezelf zou zeggen van, wat een irritant mannetje is dat, zeg. Jonge, jonge. Grote waffel, altijd in het middelpunt. Ja. Goed, en jij dan? Oké, vader, ik begrijp het. U bent met mij bezig, u bent met hem, met haar bezig. En we mogen elkaar aanzien in Christus. In liefde. En dan, de liefde verdraagt alles. Daar komen we straks nog op. Laten we verder gaan met de tekst, want zo kom ik natuurlijk nooit op bladzijde 21. En dan breng ik broeder van der Wal in een moeilijk parket, want die heeft dan morgen zoveel te doen. Ongerechtigheid staat hier tegenover de waarheid. Onrechtvaardig wil zeggen dat een mens belofte niet nakomt. Bijvoorbeeld. He? Ik hoorde dat van de week. Een jongen die was beloofd. Je krijgt, als je nou nog 2 dagen blijft werken, €25 van me extra. En die jonge man die bleef 2 dagen werken bij die tuindeur. En mooi dat hij die €25 niet krijgt. Nou, dan maak je je belofte niet waar. Dat is natuurlijk een grote teleurstelling. Maar als je een gelovige bent, dan maak je dat niet. Je hebt het gezegd. Je houdt je aan je woord. Stel je voor dat God met ons zo zou handelen, zeg. Hij belooft iets en hij doet het niet. Nou, dan konden we wel weggaan hier, want wat zouden we dan nog doen? Hè, maar een voorbeeld van ja, het stukje ongerechtigheid is een mens die zijn belofte niet nakomt. Dat kan niet. Onbetrouwbaar is. Waar zijn. Hè, dat staat dus tegenover onwaar, maar ook tegenover onwaarachtig zijn, hè. Wel waar doen, naar buiten toe schijnen, maar het in werkelijkheid niet zijn. Maar waar zijn wil in het Hebreeuws zoiets zeggen als op iemand aankunnen. Hij zegt het, hij doet het ook. Klaar. Ook als het hem slecht uitkomt. Maakt niet uit, ik heb het gezegd, zo doen we het. Waarheid doet liefde stralen. En dan zie ik als het ware iets glimmen en het licht straalt er vanaf aan alle kanten. Dat doet de waarheid met de liefde. Liefde en waarheid verheugen zich om en met elkaar. Psalm 85 gaan we weer lezen. Dat is zo mooi wat er staat. Want dan zie je die persoon, hè, dan zie je als het ware dat verliefde stelletje, of moet ik zeggen die geliefden in de tuin rondwandelen. En wat gebeurt er dan? Nou, moet je eens kijken. Heel beeldend is dat. Psalm 85. Psalm 85 vers 11. En daarom lopen we wel eens extra in de tuin hoor, in het jongerenkamp. Want kijk, wat staat hier? Psalm 85 vers 11. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Dat is ook zo'n stelletje. Goede tierenheid, goedheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Ja, dat krijg je dan natuurlijk. Ze houden zo innig van elkaar, dat in als menselijke, als personificatie, alsof ze mensen zijn gesproken, zeg je dan, nou, ze kussen elkaar. Nou, dat is toch wel het toppunt, hè? Dat is geweldig. Dat is een enorm beeld van hoe die twee aan elkaar hangen. En dat geldt ook voor waarheid en liefde. Gerechtigheid en vrede. En vrede is altijd gebaseerd op verzoening. Dan is er vrede, als er verzoening heeft plaatsgevonden. En goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Liefde schept geen genoegen in rondhangen met de zonde. He, dat zijn geen geliefden van elkaar. Liefde en zonde. Die kunnen elkaar niet uitstaan, zou je kunnen zeggen. He. En rondhangen, dan denk ik altijd aan hangplekken voor jongeren. En daar gebeuren altijd rare dingen op de een of andere manier. En daar verdwijnen tegels uit het fietspad. Daar worden flesjes kapot gegooid. Daar worden lantaarns vernield. En dat gaat niet om die hangplek. Maar ja, daar vindt verveling plaats. Terwijl ik denk, joh, ga mee naar de gemeente. Hè? Dan kan je lekker bijbelstudie doen. Je gaat naar een kamp. Hè? Dan verveel je niet meer. Krijg je ondertussen Gods woord ingegoten. En dan ontstaat de liefde in je leven. Een stukje ware liefde. Liefde van God als vrucht. Maar liefde schept geen genoegen in rondhangen met zonde. Je kunt daarom de waarheid niet aanpassen aan de moderne mens. Hè, wij zijn toch modern? Nou, zo modern zijn we niet hoor. We doen namelijk precies hetzelfde als onze allereerste voorvaderen, voorouders. Onszelf, hè, verheffen. Gij zult als goden zijn. Hè? Je zult kennis hebben van goed en kwaad. Nou, dat willen we allemaal. Dus zo modern zijn we niet. Adam en Eva hadden er al mee te maken. Waarheid kun je niet aanpassen aan de moderne mens, anders krijgt het humanisme het voor het zeggen en glijdt je af van kwaad tot erger. Het humanisme wil zeggen de mens centraal. En dat betekent dus niet God centraal. Waar de mens centraal komt te staan, raken automatisch de zaken die God in zijn woord leert op de achtergrond. En ze worden daar ook met zachte hand heen geduwd. En zijn ze geen leidend geheel meer voor de dagelijkse levenswandel. Genade en waarheid, liefde en waarheid, het gaat om het evenwicht tussen die twee. Ze gaan hand in hand. Waarom legt liefde de waarheid op tafel? Omdat de waarheid eerst de liefde op tafel legde. En daar moet je even over nadenken. De waarheid is Gods woord, de absolute waarheid. En wat laat het woord zien? Dat laat zien dat God zijn zoon voor ons overgaf. En dat betekent, de waarheid legde eerst de liefde op tafel, toonde Gods liefde, en vervolgens legde liefde de waarheid op tafel. De liefde toont ons aan dat het goed is om te leven en te wandelen zoals hij dat zegt. Vers 7. Alles beschut zij, alles gelooft zij, alles verwacht zij, in alles volhard zij. Waar gaat het dan om? Om de liefde natuurlijk. Zij, dat is de liefde. De liefde beschut alles. Er staat in de MBG, bedekt alles. En dan heb ik gedacht, hoe kan je dat woord nou goed vatten? Het is een heel moeilijk te vertalen woord. Het zelfstandige naamwoord, het is natuurlijk een werkwoord, dat wordt vertaald met dak. Nou, we zitten onder een dak. En we zitten lekker beschut. We hebben er net een regenbui horen vallen buiten. En we hebben misschien wel gedacht, hé, ik zit lekker droog. Ik zit goed. Ik zit warm. Ik zit behagelijk, comfortabel. Of iets minder misschien. Maar in ieder geval, we worden beschut door dat dak. En zo is de liefde in de gemeente die beschut. Ja, alles beschut zijn. Alles begrift zijn, staat hier. Waar moet je nou aan denken? Ik heb gedacht, er is een oud-testamentisch beeld wat dat ook duidelijk maakt. En dat is het oude testamentische woord voor verzoening. En dat vind je bijvoorbeeld al terug in Genesis 6, de zondvloed. Dan staat er dat Noach de ark moet bestrijken met pek. Maar dat staat er niet in de context. Er staat een woord dat heeft te maken met beschermende bedekking. Je zou kunnen zeggen, wij noemen dat tegenwoordig met coating. Je brengt een coating aan op iets. Een laagje, een beschermende bedekking, zodat de weer en de wind er niet zoveel invloed op hebben. Een soort coating aanbrengen moest die van buiten en van binnen op. Dus pek is niet zo gek, want wat hadden ze in die tijd? Nou, waarschijnlijk hadden ze wel iets van teerachtigs, pekachtigs, om dat hout, om de gleufjes daarin dicht te smeren. Ja, ongetwijfeld. Maar dat woord, laat dat nou hetzelfde zijn als het oud-testamentische woord voor verzoenen. Pek. Verzoenen. Want wat gebeurde er bij verzoening? Dan werd er bloed gesprengd op het verzoendeksel van de ark. Dat deksel bovenop die ark, dat was een verzoendeksel. En onder dat deksel daar lag de wet. En het volk hield zich niet aan die wet. Dat konden ze helemaal niet. En één keer per jaar moest die hoge priester naar die wet, naar het heilige der heiligen toe. En dan moest hij bloed sprengen op dat verzoendeksel. Er moest een beschermende bedekking komen, niet naar binnen toe, maar naar buiten toe, want die wet was daaronder. En als die wet losgelaten zou worden op het volk, dan zouden ze ter plekke doodvallen. Niemand kon die wet houden. Dat was ook wat Mozes deed toen ze voor het eerst die wet ontvingen en de Heer die stenen tafelen met de hand beschreven had. En Mozes kwam met die twee stenen tafelen naar beneden en het volk danste om een gouden kalf. Nou, als hij op dat moment de wet aan het volk had overhandigd, had gezegd, dit is wat God wil, dan hadden al die dansers en het hele volk had ter plekke doodgevallen. Want het allereerste gebod, ik ben de Heer uw God en gij zult geen andere goden vereren, gij zult geen gesneden beelden. Dus waren ze ter plekke aan het overtreden. Wat deed Mozes? Bam, kapot die stenen. Die wet die gold nog even niet. Dat voorkwam hij daarmee. En dan zegt de traditie dat in de ark niet alleen de twee stenen tafelen die later kwamen gelegd zijn, maar ook nog de brokstukken van die oude wet. Nou ja, dat is traditie. Maar daar moest een beschermende bedekking overheen komen. Bloed. Dat beschermde het volk tegen die wet die eigenlijk op dat moment dood zou kunnen brengen. Zou moeten brengen. En dat was, al die tijd moest dat blijven gebeuren, tot aan het kruis van Golgotha. Tot die tijd werden de zonden ook bedekt. Daarna zijn onze zonden eigenlijk, wij zijn gerechtvaardigd, zou je kunnen zeggen. En dat is heel wat anders. We zijn in een andere situatie gekomen. Maar goed, die beschutting, die bedekking, die liefde, dat kun je vergelijken met die beschermende bedekking op de ark, van binnen en van buiten. Genesis 6 vers 14 zou je op kunnen schrijven, als je dat nog eens na wilt lezen. En als je wil weten hoe dat met die offers zit, en dat verzoendeksel, dan zou je bijvoorbeeld kunnen lezen Leviticus 4 vers 20. Daar gaat het over het zondoffer. En Leviticus 16, bijvoorbeeld de versen 13 tot 15. Leviticus 16 vers 13 tot 15. Maar ook vers 29 tot 34. En daar gaat het over dat verzoendeksel. Er staat hetzelfde woord als die beschermende bedekking in Genesis. Maar dan als verzoendeksel. Kiporet heet dat. En in het Nieuwe Testament kom je dat verzoendeksel tegen in Romeinen 3, vers 25. Ik zal het even noemen voor de vorm, maar dat doet er verder niet toe. In het Grieks heet het dan hilasterion. En in Romeinen 3, vers 25. En dan gaan we daarna een kopje koffie drinken. Dat lees ik u even voor. Wie is nou dat verzoendeksel, zegt Paulus in Romeinen 3. Die beschermende bedekking zou je kunnen zeggen. En hij houdt dat de Romeinen voor. Daar leefden veel Joden in Rome natuurlijk. Die kenden dat beeld heel goed. Die wisten, die begrepen elk woord wat hij daar zei. Hij noemde eigenlijk het hele paasfeest in Romeinen 3. Het voorbijgaan van de verderfengel lees je erin. Passag, het voorbijgaan, het laten geworden, het geduld van God met de zonde. Nou, dat lees ik u voor. Moet u aan het paasfeest denken wat erachter zit. Paulus zegt dan in vers 23, want alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld, zich voor ogen gesteld, dan denk ik aan de toonbroden, zonder zonde stelde God zich dat volk voor, ongegiste broden. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel, daar heb je het, zoenmiddel. Hilasterion, deksel van de ark. Als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Om de rechtvaardigheid van God te tonen, daar hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Hij was eraan voorbij gegaan. Daar was dat bloed van al die offerdieren voor nodig, zodat God aan die zonden kon voorbij gaan. Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Dus God, Paulus toont daar dat beeld van dat verzoendeksel, van het sprengen van het bloed, van God die voorbij gaat aan de zonde. Je zou ook het bloed aan de deurposten kunnen bedenken. Door het bloed gaat God voorbij aan die zonde, tot aan het offer van Christus. En vanaf dat moment zijn wij gerechtvaardigd. En dat is een hele andere situatie. Maar de liefde bedekt alle dingen. Aan dat soort dingen moest ik denken toen ik daarmee bezig was. Beschut. Er is een beschutting. En die beschutting in de gemeente, hè, laten we even vasthouden dat dit aan de gemeente gezegd is, dat is de liefde. De liefde beschut alle dingen. En wat die alle dingen zijn, gaan we bekijken na de koffie. We gaan verder. Nog even die zin oppikkend bij vers 7. Alles beschut zij, de liefde. Alles gelooft zij, alles verwacht zij, in alles volhard zij. Alles, zou je dan kunnen zeggen, hè? Beschut de liefde werkelijk alles? Nee, net niet helemaal. Wat Paulus hier bedoelt is gemakkelijker te begrijpen door vanuit het tegenovergestelde te redeneren. Stel dat de liefde niet alles of zelfs niets zou beschutten, geloven, verwachten en verduren. Waarmee zouden we dan te maken hebben? In ieder geval met een eigenschap die tot het rijk van de duisternis behoort. Snapt u het? Als je het hebt over in de gemeente, alles beschut zij, de liefde, alles gelooft zij, alles verwacht zij, alles verhard zij, dan gaat het over al die zaken die God aan de gemeente geeft en in de gemeente geeft. Het gaat ook over persoonlijke zaken, natuurlijk wel. Want de gemeente bestaat niet uit, vage zaken, maar bestaat uit mensen. Maar dit gedeelte, en dat moet u eventjes bekijken op bladzij 4, er staat een ingewikkeld woord, want u heeft in het begin van de studie al gekeken naar de structuur op bladzijde 4. En we hebben de hoofdstructuur bekeken. We hebben even snel doorgelezen het stukje over hoofdstuk 13. Hè, dat is het tweede kleine structuurtje wat u daar rechts ziet staan. En daaronder staat de uitgebreidere structuur. Dan ziet u een stippenlijn staan. En boven die stippenlijn staat persoonlijk. Dus dat gaat echt om persoonlijke zaken die Paulus daar schrijft. En onder die stippenlijn staat een ingewikkeld woord, ecclesiastisch, daar herkent u het woord ecclesia in, gemeente. Dus je zou kunnen zeggen dat is wat de gemeente aangaat. Ecclesiastisch betekent dus wat de gemeente aangaat. Dat hoofdstuk 13 staat dus heel duidelijk gericht aan de gemeente als geheel. En daarin staat het hoofdstuk van de liefde, alles beschut zij, alles gelooft zij, alles verwacht zij, in alles volhard zij. Het gaat hier heel duidelijk in de eerste plaats om de gemeente. En pas daarna ook persoonlijk voor mij. Het is niet zo dat het niet persoonlijk voor mij is, maar in de eerste plaats gericht aan de gemeente. En daarna ook persoonlijk voor mij. Nou, het is dus zo dat in die gemeente mag alles door de liefde beschut worden. En dat is ook zo als het gaat om de goddelijke liefde. En dan kun je er gelijk bij bedenken, dat kan ook alleen maar als God zijn liefde in onze harten uitstort. He?
Want ik kan alleen maar doorgeven wat ik ontvang. Ik ben geen origineel mens. Ik kan maar alleen maar doorgeven wat ik eerst zelf ontvangen heb. Iets anders doorgeven kan ik niet. Dat zou niet waar, dat zou niet waarachtig zijn. En daar zou ik u doorheen prikken. En zo is dat met die liefde ook. We kunnen alleen maar die liefde doorgeven als we die eerst zelf van God ontvangen hebben. Hij had ook eerst liefde. Hij gaf ons zijn liefde. Hij gaf ons zijn zoon. We waren nog niet eens geboren. En geen van ons die hier zitten was geboren toen God zijn zoon gaf. Sterker nog, er was nog niet eens één mens. Hè, toen wij al geroepen werden. Voor de nederwerping van de wereld, zegt Paulus, werden we al geroepen. Toen bestond er nog geen mens. En toen al was Gods liefde op ons uit. Als gemeente, maar ook op ons ieder persoonlijk. Dat is heel bijzonder. Dus die liefde die God in die gemeente ook geeft, die bedekt tal van zaken. Die bedekt alles. Nou zei ik u net, is dat alles dan ook letterlijk alles? Nee, dat staat in het volgende stukje. Maar het is niet zo dat er ook nog zaken zijn, hè, onderling, die de liefde niet zou bedekken. Maar goed, voor dat alles, er staat een ander woord dan bij de verzoening van het al. Het woordje het staat er namelijk niet bij. We lezen het volgende stukje. Er staat voor alles in het Grieks geen lidwoord. De, het of een. Staat er niet. Dus niet, dan staat er dat Griekse ta, dat is het lidwoord panta. En als je dat nou wil vergelijken waar het wel staat, dan moet je Colossenzen 1 vers 19 erbij pakken. Daar is God namelijk verzoend, wederzijds, met het al. En dan is ook werkelijk alles en iedereen ingesloten. Dus dat is absoluut, alles absoluut. Colossenzen 1 vers 19, schrijft u dat erbij. Dat is werkelijk het absolute alles en allen. Maar hier, als het over de liefde gaat, die alles bedekt, dan is dat niet absoluut alles. U kunt dat wel begrijpen als we de tekst gaan lezen, let maar op. Het gaat hier dus niet om alles wat in het universum voorkomt. Niets uitgesloten dat door de liefde beschut zou worden. Anders zou Paulus verderop niet al wat slecht en onrecht is kunnen uitzonderen. Paulus spreekt daadwerkelijk wel over kwaad in de gemeente. En denkt u dan in de gemeente van Korinthe, hè, waar het zo erg gesteld was, dat een man leefde met de vrouw van zijn vader. En dat spreekt hij aan, en dat corrigeert hij, en dat zet hij terecht. En dus het gaat niet om letterlijk alles. De context, hè, de omgeving van het vers levert het antwoord. Alles is dat wat God aan de gemeente schenkt. Het gaat hier om de gemeente. Dat wat God aan de gemeente schenkt, en in die gemeente, alles beschut die liefde. Hier stuiten we, en dan ga ik daar even snel doorheen, want het gaat over Grieks en Latijn. Nou ja, dat zal allemaal wel. Hier stuiten wij op een Grieks woord waarvoor moeilijk een geschikt Nederlands woord te vinden is. Het komt alleen voor in de brieven van Paulus, namelijk op de plaatsen die u daar ziet staan. En dat Griekse woord stego is verwant met een ander Latijns woord en het houdt hetzelfde in. En daar gaat het om. Wat houdt dat nou in? Dekken. Een dak. Een dak boven je hebben. Het zelfstandig naamwoord betekent dak. Wellicht is een goed houvast voor de betekenis die het in dit vers heeft. De liefde vormt een dak boven al het kostbare wat God aan de gemeente heeft toevertrouwd. En dat is een beetje een soort, ja, ezelsbruggetje. De liefde beschut alles. Een dak boven alles wat God aan de gemeente heeft toevertrouwd. En er wordt dan nog verwezen naar een paar andere plaatsen waar dat woord voorkomt, maar daar is de context anders en betekent het ook net weer wat anders. Er kan hier geen sprake zijn van met de mantel der liefde bedekken. Hè? Nou ja, laten we het maar toedekken met de mantel der liefde. Hè, dat is altijd om een conflict te voorkomen, als je dat doet. God gaat conflicten echt niet uit de weg, hoor. Echt niet. En daar gaat het hier ook niet over. Het gaat niet over met de mantel van de liefde bedekken. Goed praten van dingen die niet door de beugel kunnen. Dat doet God helemaal niet. De liefde houdt zich immers aan, ze rekent het kwade niet toe. En ze verheugt zich niet over ongerechtigheid. Je kan de liefde er niet van beschuldigen dat die toch hand in handje gaat lopen met het kwaad of met de ongerechtigheid. Echt niet. Afhankelijk van de omgeving, van de context, van het meer betekenen, meer de betekenis van dekking zoeken krijgen. En dan staan er weer een paar teksten, hè, waar Paulus dat ook gebruikt. Of van uitsluiten. In beide teksten is het negatief. Hè, er staat het woordje niet bij. Het niet langer kunnen uithouden. En dus stuurt Paulus Timotheus. Hè? En Paulus maakt geen gebruik van zijn recht op ondersteuning financieel. Het uithouden met de ander is een uiting van Gods liefde. Je zou kunnen zeggen, liefde beschut alles, is de liefde die volhoudt. Dat staat ook aan het einde van het vers. Hè? De liefde in alles volhardt zijn. In alles houdt ze vol. Blijft eronder staan. Er is veel incompleetheid, ook in de gemeente. Veel onvolkomenheid in de wereld. Omdat de mensen onvolkomen zijn en tekortschieten. Ook alle broeders en zusters. Ook uw, noem maar, degene die u voorgaan, die schieten allemaal tekort hier en daar. En sommigen op meer terreinen dan één. Er is veel onvolkomen. We zijn nog niet lijfelijk de heerlijkheid ingegaan. Dat staat ons nog te wachten. Dat is een belofte. We mogen ons aan vasthouden. Maar ieder mens, daar kleven nog tekortkomingen aan. Liefde loopt daar niet van weg. De liefde draagt, de liefde verdraagt. He, ook anders lasten. Het is het vermogen om alles te dragen. En dat is duidelijk van waarde voor degene die wij lief hebben. Maar het gaat veel verder. Filippenzen 1 vers 5 geeft dat aan in het licht van het hoofdstuk daarna. Je welwillendheid zij aan alle mensen bekend. Het gaat om dienstbaarheid met een glimlach. Vergelijk het ja-gezicht, he, staat er dan achter, he, bij een boek van een man die heet Swindle. He, je kunt dingen doen met een ja-gezicht, vriendelijk, welwillend, enzovoort. Of je kunt met een nee-gezicht, nou, tikken op tafel, duidelijk je afkeur laten blijken, dat is een nee-gezicht, noemt hij dat. Nou, ik zal je dan maar verdragen. Gezien? Dat is het nee-gezicht. En het ja-gezicht, dat is een open houding, hè, waarin je geen afkeuring laat blijken, enzovoort. Dat is iets wat ja, aan je buitenkant te zien is. En aan je buitenkant laat je meestal behoorlijk goed zien wat er aan de binnenkant is. Er zijn mensen die stoïcijns zijn, daar zie je niks aan. Het is heel moeilijk om daarmee om te gaan. Je weet nooit of ze blij zijn. Je weet nooit of je het goed doet. Je weet ook niet of ze het verkeerd doet, want het gezicht is altijd hetzelfde. Stoïcijns. Onaangedaan door wat dan ook, lijkt het. Maar onderhuids bruist het dan soms. Ja, dat is moeilijk. He? Dan heb ik liever dat gezicht wat uitdrukt of het een ja of een nee gezicht is. Maar in ieder geval, Gods liefde zet ons ertoe aan om niet alleen een ja gezicht te hebben, maar ook die innerlijke houding die daarbij hoort. He? Geduld, mild naar die ander toe. Ach, ik ben ook niet altijd zo'n liefdetje geweest. He? En God heeft mij genade geschonken. En dan is mijn opdracht, en tegenwoordig schiet even automatisch Efeze 4 vers 32 bij me te binnen. Zoals God mij genade schenkt, mag ik mijn naaste genade schenken. En dat is moeilijk, maar dat is nou een vers wat ik nodig heb om me voortdurend te corrigeren. Want van nature is dat genade schenken aan de naaste er bij mij niet zo erg bij. Ik heb nog wel eens een neiging om iemand iets na te dragen. En ja, dat is heel vervelend. Want dat is niet de houding die God mij laat zien. Hij draagt mij niets na. Dus, hoe zou ik het in mijn hoofd halen om een ander wel iets na te dragen? En bij je familie blijkt dat het allereerst. Bij de mensen die God in je nabijheid zet. Want naar de gemeente toe kan je natuurlijk altijd nog wel het ja-gezicht hebben en ondertussen een nee-houding hebben. Maar ja, dat zien ze niet doordat je dat ja-gezicht hebt. Je doet je beter voor die je bent. Maar bij je familie, daar laat je. Dus bij kinderen zie je dat zo sterk. Hè? Bij je kinderen, die zijn thuis veel directer dan buiten. Op school is het altijd een lief knul, een lief meisje. Nooit iets gemerkt van. En thuis een drift kikker zegt, dat komt er allemaal uit. Want ja, je weet, je ouders hebben je onvoorwaardelijk lief. Dus daar kan je het ook wel een beetje makkelijker maken. Hè? Daar komt het makkelijker naar buiten. Want ze houden het op van je, zou je kunnen zeggen. Nou. Of het nou een, als je dat bij je van binnen zit, Ja, dan heb je keihard dat woord van God nodig om je te corrigeren. Het spijt me als u denkt dat ik zijn heilige ben, ergens een sokkel of zo, dat ben ik absoluut niet. Ik heb gewoon het woord van God keihard nodig, iedere dag. Waar het me om gaat is dat je bent als mens niet heilig uit jezelf. In je handel en wandel. Je hebt die correctie van God dagelijks nodig. En ik stel me zo voor dat dat niet alleen voor mij geldt, maar dat ieder voor zich daarop antwoord kan geven. En dan moet u zelf het antwoord maar geven. Dat hoef ik voor u niet te doen, want ik ben niet neergezet om een ander te veroordelen. Nou, dat helpt me dan gelijk weer om mijn mond te houden als ik het over een ander heb. Als ik niet hoef te veroordelen, dan hoef ik het zeker mijn veroordeling niet uit te spreken naar de ander toe. Want alles is aan datzelfde vloekhout genageld, waar ook mijn fouten aan genageld zijn. En ik ben gerechtvaardigd. En mijn broeders en zusters, jonge, oude, dikke, dunne, mannen, vrouwen, allemaal in de gemeente, we zijn gerechtvaardigd. Geweldige zaak. Je kunt de ander verdragen met een frons op je voorhoofd. Nee, vooruit dan maar. Maar is dat dan verdragen in liefde? Want die frons, die zegt eigenlijk iets, hè? Moet je nagaan wat een frons zegt. Dat vind ik helemaal niks wat jij daar doet. Hoe haal je het in je hoofd? Wat een domme reactie van jou. Ik zou dat nooit doen zo. Hé, dan krijgt het woordje ik weer naam. En dan, oh, dan ben ik weer terug bij dat zelf. Wacht even, wat zei de Galaten ook alweer? En wat zei Filippenzen? Geen zelfzucht, maar in ootmoed. Ootmoed. Oh, dus dat oordeel wat ik nu naar buiten toe laat zien, dat kan eigenlijk helemaal niet. In ootmoed, achter de een, de ander, uitnemende, meer dan zichzelf. Dus ik moet jou meer achten. Oeh, dan verdwijnt de frons en dan komt er misschien wel een blosje op je wangen van schaamte, dat je eigenlijk jezelf in het middelpunt hebt gezet. En niet God, want God vermaant me om die ander meer uitnemende te achten dan mezelf. En niet te denken, nou, dat is in de opvoeding ook zo, hè. Als jij, stel voor je zit in een opleiding. Je doet de timmeropleiding. En dat geldt thuis net zo goed, hoor, bij klussen bijvoorbeeld. En die leraar, die zegt, nou, die balken die moeten even in elkaar gezet worden, doe dat even zo en zo, je kent de theorie, ga je gang. En die kijkt er eens even naar. Ah, dat is helemaal niks. Hier die hamer, ik doe het zelf wel. Bam, bam, bam. Nou, die leerling, die leert nooit wat. Die leert nooit wat. Want hij heeft nog nooit zelf die hamer vast mogen houden. Want die leraar haalt iedere keer de hamer uit zijn handen. Nee, die leraar die kijkt. En misschien dat hij ze nu en dan zegt van, nou, het gaat goed. Je bent prima bezig. Maar let nou eens even op. Als je nou die hamer zo vasthoudt, in plaats van bij de kop, dan zal je ontdekken dat het makkelijker gaat. En ga, als het niet in één keer lukt, nou eens even oefenen met die spijkers op dat blok. Net zolang tot je de goede slag te pakken hebt. Hoe het dan ook zij, ik ben geen timmerman. Maar die leraar die pakt niet die leerling alles uit handen om het zelf maar te doen. Want de bedoeling is nou net dat die leerling het leert. God laat ons fouten maken in het leven. En dan is het niet de bedoeling dat een ander zegt, joh, dat doe jij helemaal fout, laat mij het maar doen. En ik kan het veel beter. Maar dat die ander ziet dat God ook in het leven van zijn naaste in een proces bezig is iets duidelijk te maken, iets te leren. Hem op te voeden, soms met tucht. Ja, dat kan, want de liefde bedekt alle dingen, maar God zet ook tucht in. Want de genade is gezouten genade in het persoonlijke leven, in de gemeente. De liefde bedekt alle dingen, beschut enzovoort. Nou, het houdt maar in, ik wil maar zeggen, als je een kind opvoedt en je gunt het nooit de kans om zelfs zich te ontplooien, dan komt er ook nooit wat van terecht. Een kind zal op een gegeven moment, iedere verstandige ouder die voedt zijn kind op naar zelfstandigheid. Eerst een klein stukje, dan iets meer, dan nog iets meer ruimte, dan nog iets meer. En als er iets misgaat, dan laat je zien in liefde, joh, zou je dat nou wel zo doen? Misschien kan het zo beter. En dan ben je zo blij dat je Gods woord erbij hebt. En als je kind daarnaar wil luisteren, want dan heb je een geweldig correctiemiddel. Het ene, het allerbeste correctiemiddel, Gods woord. En dan mag je in liefde enzovoorts opvoeden. Zo is God in ons leven bezig. En daarom hoef ik die ander niet te veroordelen. Mag ik bidden, op mijn knieën gaan en mag ik het bij Vader brengen. In een houding van ja. Mijn gezicht mag op ja staan en mijn hart ook. Terug naar de tekst. Accepteer persoonlijke verschillen. Iedereen is anders. Administratieve mensen zijn anders dan creatievelingen. Als een ander iets op een andere manier deed of doet dan jij, dan kan dat tot irritaties leiden. He? Vooral als je net bij elkaar bent als echtpaar. Als die ander iets net op een andere manier doet. En jij bent altijd gewend. Ik heb vorige week het voorbeeld gegeven, de messen links. En zij is altijd gewend de messen rechts, van huis uit. Nou, ja, dan komt het tot irritatie. Wat doe je nou? Je hebt die messen de verkeerde kant gelegd. Hoezo? Wij deden dat altijd zo thuis. Dus waarom zou ik ze nou ineens andersom doen? Ja, maar bij ons thuis. En een conflict. Nou, dan moet je samen uitkomen. En nou hoef je voor ziet om nulligs als een messen in het linker of het rechter laadje, hoef je niet op je knieën te gaan. He? Maar... dat is een oplossing, maar ik denk dat er ook belangrijke zaken in het leven zijn. En wat is dan je houding? Hè? Is dat een houding van liefde? Of accepteer je de verschillen? Accepteer je dat die ander niet zo is als jij? Of moet je iemand per se in dat keurslijf dwingen? Van, hè, en dan de gedachte die ik geloof van de week al uitgesproken is. Nou, als we eenmaal getrouwd zijn, verander ik hem wel. Nee hoor. Nee hoor, dat zegt niet de liefde, dat zegt een stukje, het moet zoals ik wil. He, maar de liefde, die denkt heel anders, die denkt, oké, joh, als jij dat zo wil, waarom niet? Dan ga ik dat zo doen, ik hou van jou, dus ik doe het van jou. Oké. Als een ander iets op een andere manier deed of doet dan jij, kan dat tot irritaties leiden. Een bepaalde manier van spreken, praten, kan irritant voor een ander zijn. De een vindt het fijn als broeder Van der Waal spreekt. En de ander vindt het fijn als broeder Goortje spreekt. En een derde vindt het fijn als broeder Bernhuis spreekt. En een vierde die vindt het juist uiterst irritant als een of andere broeder spreekt. Want, die kerel. Altijd het verkeerde voorbeeld, altijd. Hij praat veel te hard, of veel te monotoon, of hij praat veel te zacht, of hij wijkt veel te veel af. Nou, je hebt allemaal je persoonlijke voorkeur. En na een verleden week heb ik al gezegd, wat een geluk dat je dan in Ebenezer zit, want dan heb je tenminste iedere week weer een ander. Huh? Nooit dezelfde. Ja, nou ja, sommige mensen vinden dat vervelend, maar je kan het ook anders bekijken. Hè? Ieder heeft zo zijn persoonlijke voorkeur, maar wat wel, en dat vind ik altijd fijn. Om dat te horen. Wat je dan soms wel hoort is. Ja, ik heb jou nou aan de lijn. En ik heb eerder al broeder Gorter en broeder Van der Wal aan de lijn gehad. Maar jullie zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Dan denk ik, hé. Goed zo. De lijn van Gods woord vastgehouden. En we hebben allemaal dat woord neergelegd. En iets anders kunnen we niet zeggen. Dus fijn dat dat duidelijk is naar mensen toe. De liefde accepteert de verschillen. En daar gaat het eigenlijk om in de gemeente, hè? Als het om onderling gedrag gaat. En dat betekent dat ook als die ander niet liefdevol is. Nou ja, dat is niet altijd even makkelijk, maar het punt realiseren dat de liefde voor Christus hem zichzelf liet geven voor zijn vijanden, die uit waren op zijn vernietiging, hè? Dat geeft dan bij mij, nou ja, als het dan om een broeder gaat, lijkt het me niet zo moeilijk meer. Hè? Ook al heeft hij wat irritante eigenschappen, als ik eraan denk. En dan moet ik altijd denken aan de opmerking die oom Cor vroeger maakte. Elk lichaam heeft klieren nodig om goed te kunnen functioneren. Dus als iemand in mijn ogen een klier is, dan is hij door God op die plek gezet om de gemeente goed te kunnen laten functioneren. Het zij zo, dank u wel vader. Liefde gelooft alles. Of misschien mag je wel zeggen, de liefde die vertrouwen uitstraalt. Vertrouwen en geloof. Dat is, in het Grieks is dat één woord. Dat zit er allebei in. We kunnen dat in het Nederlands moeilijk uitdrukken. Die twee zaken, die horen bij dat ene Griekse woord. Alles gelooft zij. U ziet dat woord staan. De liefde geeft vertrouwen. En dat is het tegenovergestelde van wantrouwen. Achterdocht. Hè? Achterdocht. Oeh, ja, hij zegt dat wel, maar... Nou, ondertussen zal hij wel wat anders bedoelen. Zo'n beetje, zo'n gedachte. Hè? Misschien komt dat voort uit ervaring of zo bij mensen die achterdochtig zijn. Misschien hebben ze een aantal keren hun neus gestoten, zijn ze teleurgesteld. Maar de liefde schenkt vertrouwen. Geen achterdocht, geen wantrouwen. Daarom zijn woorden als cynisch gereserveerd. Kijk eerst even de kat uit de boom, voordat ik weet wat ik aan hem heb. Oordelend en dergelijke hier niet op hun plaats. He, ook doorredeneren. He. Hij zegt dat, maar hij zal wel zus of zo. En zeker daar en daarom dat je dat zegt. Jij zei dat zeker omdat je aan mij dacht in die preek. Heb ik wel eens gehoord? Helemaal niet. Ik heb geen momenten aan jou gedacht. Maar misschien dat God op dat punt jou door die preek aanspreekt. Maar ik heb het echt niet gedacht om iets bij jou te willen te corrigeren hoor. Echt niet. En dat is wonderlijk. Soms spreek je iets uit vanaf het podium en hoor je later een geluid van, nou, dat was nou precies in die situatie, weet niets. Nou, je hebt het was alsof het op mij persoonlijk gericht was. Dat is de andere houding. Snap je? Als je zegt, zeker omdat ik zus of zo, dan zit er een beetje, ja, een wrevelig gevoel achter. Wantrouwen zo van, wil die mij soms corrigeren? Nou, zo spreek ik nooit een predikatie of een bijbelstudie uit. Nooit. Nooit, echt niet. Als die verleiding er is, dan is het eerste wat ik doe, eerst aan God vragen of die me duidelijk wil maken wat er moet klinken. En of dat niet een eigen gedachte mag zijn. Want zijn woorden moeten klinken. U heeft niks aan mijn gedachten of ideeën. Niks. Het gaat om Gods woord. En dan soms ontdek je dat hij op het goede moment de juiste preek laat uitspreken. Of dat nou door Andries is, of door Gijs. Of wie dan ook, dat maakt niet uit. Soms hoor je zelfs iets op de radio, of zie je iets op tv, een dominee die je zelfs helemaal niet persoonlijk kent, en die spreekt precies op jouw hart op dat punt aan, zeg. Dat kan zomaar. God gebruikt elk middel wat er bestaat, om een mens te corrigeren en op te bouwen in liefde enzovoort. Dat kan. Dat kan. Niet oordelen. Geen wantrouwende gedachten, maar meer zo van, goh, wat wonderlijk. Dat God nou via dat middel en op dat punt en door die persoon mij aanspreekt. Vader, dank u wel. Het is weten van God die alles op zijn plaats zet. Alles uitwerkt. In alles nabij is. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Leert de Romeinenbrief ons. Liefde is één van die drie begrippen of kernen die genoemd worden in vers 13. Namelijk geloof, verwachting en liefde. Geloof heeft te maken met Gods woord. Romeinen 10 vers 17 zegt, geloof is uit horen, uit het gehoorde staat er eigenlijk, en het gehoorde door de uitspraak van Christus. Als je merkt dat je geloof afzwakt, hè, die periodes maakt ieder mens in zijn leven mee, dat het geloof een wat minder belangrijke rol lijkt te spelen in je leven, en dat je veel meer met andere zaken bezig bent, dat je vertrouwen in God en in mensen afneemt, dan is het hoog tijd om het geloof in je aan te wakkeren. Door het evangelie van genade. Nou is dat heel moeilijk te doen door alleen maar je Bijbel te lezen. Want in de eerste plaats heb je dan een vertaling, waarvan je altijd maar moet afvragen, staat het er nou echt? En in de tweede plaats zit jij in je eentje te denken. En vaak stijg je niet boven het plafond van je eigen kamer uit, zou ik maar zeggen. Je eigen bovenkamer. Terwijl als een ander je aanspreekt met die woorden van God, God ineens in je hart kan prikken. Met dat woord wat hij bedoelt op dat moment. En daarom, er wordt wel eens gezegd van je moet je eigen samenkomsten niet verzuimen. Nou, dat lijkt dan een soort wet. Maar daarom is het zo belangrijk dat je toch je stelt onder het woord. Dat je God ook de kans geeft om je hart aan te prikken. Dat je naar die Bijbelstudie toe gaat. Dat je naar de dienst toe gaat. Dat je, niet omdat het moet. Ja, als je jong bent, dan willen je ouders dat misschien. En zeggen ze, ik voed je daarmee op. Ik wil graag dat je meegaat. Uit liefde is dat trouwens. En niet om jou dat extra uurtje in je bed te ontzeggen. Maar geef God nou de gelegenheid om je aan te spreken met dat woord. En dat is geweldig. Dat kan hier zomaar. We zitten hier met zoveel mensen bij elkaar. We hebben de Aker in Rotterdam, waar bijbelstudies plaatsvinden. We hebben de huissamenkomsten, de huisbijbelstudies. We hebben de zondagse dienst. Allemaal van die momenten. Dan is het tijd om het geloof in je aan te wakkeren door het evangelie van genade. God woord tot je te nemen. Als een medicijn. Als een medicijn. Pak Spreuken 4 er even bij. Gods woord werkt als een medicijn. En als je medicijn nodig hebt, dan is het heel onverstandig als je dat niet inneemt. Ik zie nu mijn vrouw wat verbaasd naar me kijken. Want die moet soms de grootste moeite doen om mij een pijnstiller in te laten nemen als ik hoofdpijn heb of weet ik van wat. Want ik heb daar iets tegen. Ik heb altijd zoiets van, nou nee, alleen in het uiterste geval neem ik wat. Maar dat is nou niet de houding die je ten opzichte van Gods woord moet hebben. Dat is dom hoor. Als je pas tot het uiterste geval wacht voordat je Gods woord open gaat doen. Dat is zo onverstandig als het maar zijn kan. Want ondertussen woekert die afwijking in je geestelijk leven, woekert voort. En grijpt om zich heen. En als die de kans krijgt, dan zal die jouw geloof zo ver afzwakken dat je het opgeeft. En dat je denkt van nou, die dienst, ach, iedere week weer hetzelfde. Ik heb het nou wel gehoord. Ik weet het allemaal al. Dat is ook zo'n valkuil. Hè? Ik heb het allemaal al gehoord, dus ik heb het niet meer nodig. Ho. Bij je medicijn staat er vaak zoveel maal per dag. En de hele kuur afmaken. Nou, we hebben een levenslange kuur gekregen. Spreuken 4. Laten we even kijken. Een levenslange kuur. Zoveel maal per dag, zou ik zeggen. Vers 20. Mijn zoon, en dat geldt ook voor dochters. Sla acht op mijn woorden. Neig uw oor tot mijn uitspraken. Laat ze niet wijken uit uw ogen. Bewaar ze diep in uw hart. Want ze zijn leven voor wie ze vinden. Genezing, eigenlijk staat er medicijn voor het ganse lichaam. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Die woorden van God, die zijn leven. Die zijn medicijn voor je hele lichaam. En geest zou ik haast zeggen. Je zou er ook bij kunnen zetten Spreuken 3. Heen bladzijde terug. En dan lees ik vers 5 en vers 8 met u. Moet u er maar eens omheen lezen. Er staan nog veel meer mooie dingen. Maar daar staat vertrouw op de Heere met uw ganse hart. En steun op uw eigen inzicht niet. En dan vers 8. Het zal, hoofdstuk 3, vers 5 en vers 8. En ik ben nu bij vers 8. Het zal medicijn wezen voor uw vlees. En lafenis voor uw gebeenten. He, dat zijn geweldige zaken. Als je nou dat geloof in je leven af ziet zwakken, dan moet je ernstig afvragen, hoe komt dat? Ik neem mijn medicijn niet in. Ik moet de kuur afmaken. Nou, dan gaan we. We gaan de kuur afmaken. En je pakt je Bijbel en je gaat naar de Bijbelstudie. Je denkt niet, nou, vanavond maar eens een keertje niet. He? Ik heb hard gewerkt vandaag, dus ik heb geen medicijn nodig. Oh, hard gewerkt? Nou, dan heb je juist medicijn nodig, he? Want je moet weer verder. Dus gebruik je medicijn. Gods woord tot je te nemen. Gods geest gaat in je werken. En je geloof neemt weer toe. Het is een facet. Hè? Geloof is een facet van de geest. Galaten 5. Hebben we al met elkaar bekeken. Maar daar staat in vers 22 staat het woordje trouw. Maar voor hetzelfde geld mag ik vertalen geloof. Want ik heb u gezegd dat is één en hetzelfde begrip in het Grieks. Dus voor trouw mag je voor hetzelfde geld geloof zetten. Ligt er maar aan in wat voor aspect het staat in die tekst. Maar het is uitwisselbaar. Geloof, trouw. Dus het is vrucht van de geest alweer. Net als liefde. Net als al die andere zaken waar we het al over gehad hebben. Langmoedigheid, geduld, mildheid. Vrucht van de geest. Oh, dus ik hoef er niet zelf aan te werken. Nee, maar neem wel je medicijn. Neem wel je medicijn. Dat is Gods medicijn, dat is Gods geest die daardoor in je leven gaat werken. Oké. Vertrouwen tussen mensen onderling is essentieel, wezenlijk. Het Griekse woord dat zowel geloven als vertrouwen betekent, is een vorm van liefde. In dat woord zit ook de lijn naar overtuigd zijn geworden. Je bent overtuigd van de liefde die een ander, met een hoofdletter of zonder hoofdletter, naar je toe draagt, naar je uitdraagt. En daarom is er vertrouwen. Een huwelijk is gebaseerd op vertrouwen van de vrouw in de man en andersom. Het is wederzijds vertrouwen. En daarom heet huwen, anders gezegd, ook trouwen. Nou ja, tegenwoordig niet meer. voor de verleden week een voorbeeld van een, ik geloof het, een nieuwslezeres was. En die was 2 maanden geleden met een geweldig feest in het huwelijk getreden met een man. Ja, en er bleek niks te zijn, dus ze waren nu weer uit elkaar gegaan. Nee. Dat is 2 maanden, dat is... Je zou toch kunnen zeggen dat het woord trouw daarin een grote rol... Nou ja, u begrijpt mijn gekscherende opmerking en eigenlijk is het heel erg verdrietig natuurlijk. Want snap je dan ook maar iets van wat God met het huwelijk bedoelt? Trouw. Trouw. En dat kan zijn, dat kan betekenen dat er een moment komt dat je echt moet vechten, knokken voor dat huwelijk. Gaan voor elkaar. Echt. En soms ontdek je, het gaat niet meer. En hoe verdrietig dat dan ook is. Dan ontdek je dat mensen niet meer verder met elkaar kunnen. Kunnen. Nou, dan is het tijd om dus heel erg de knieën op te zoeken. En te bidden. Want medicijn is altijd tegen ziekte. En alles wat met de zaken, de werken van het vlees te maken hebben. Dat kun je zeggen, dat is een ziekte. En dat betekent dat God genezing in moet gaan zetten. Ik weet niet hoe, ik weet niet waar, vader. Ik heb geen idee hoe het verder moet. U zult het moeten doen, want wij staan met lege handen. Man en vrouw beloven elkaar trouw. Maar als er wantrouwen is, wordt de basis om verder te gaan met elkaar soms wel heel smal. Soms zo smal dat het niet meer kan. Als het vertrouwen in de ander, want dat kan ook beschaamd worden... Het vertrouwen, het kan misbruikt worden. Als het vertrouwen in de ander ook echt uitgesproken wordt, dan is het een zaak die opbouwt. Als je zegt, als je tegen elkaar zegt, ik hou van je, dat bouwt op. Als je zegt, nou doe jij dat, wil jij dat doen? Ik heb vertrouwen in dat het goed gaat, zeg je dan eigenlijk. Of, nou fijn dat je dat voor me gedaan hebt, ik ben er blij mee. Je spreekt uit wat er in je hart leeft. En die liefde die blijkt niet alleen... In je houding, in je daden, maar ook in je woorden. Dat bouwt de ander op. Liefde is namelijk altijd opbouwend. Nooit afbrekend. Op 1 uitzondering na. Het breekt namelijk. De zonde stelt het aan de kaak. Liefde stelt de zonde aan de kaak. En daarom hebben we dat gedeelte over. De liefde bedekt alles. Nee, niet alles. Liefde kan zonde aan de kaak stellen. Liefde kan zonde aan de kaak stellen. Moet. Soms. Het kan soms niet anders. De zonde in de gelovigen moet afgebroken worden. En dat is Gods opvoedende genade. U heeft er al bij geschreven natuurlijk, Titus 2, vers 11 en 12. Opvoedende genade. En dus een betoon van liefde. Je zou kunnen zeggen, als je het nou hebt over betrouwbaar, over trouw en betrouwbaarheid. Nou, dan zegt God zelf in zijn woord dat dat woord betrouwbaar is, dat je ervan op aankomt. En ik wil u daar een aantal teksten over geven. Misschien dat u zegt, ja, dat vind ik fijn om die nog eens na te lezen. Hè? Dan zou ik ze opschrijven en anders dan wacht u gewoon even tot ik ze allemaal genoemd heb. Hè? Maar als het nou gaat over de betrouwbaarheid van Gods woord, dan zou je bijvoorbeeld, hè, Paulus zegt dat verschillende keren, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3, vers 1. 1 Timotheus 3, vers 1. En 4, vers 9. Daar komt dat ook voor. 1 Timotheus 4 vers 9. U leest het ook in 2 Timotheus 2 vers 11. 2 Timotheus 2 vers 11. En Titus 1 vers 9. Even over de betrouwbaarheid van dat woord van God. Titus 1 vers 9. Als je het nou over God hebt, die trouw, getrouw, betrouwbaar is, dan zou je op kunnen schrijven, God is getrouw, 1 Korinthe 1 vers 9. 1 Korinthe 1 vers 9. Of in dezelfde brief, hoofdstuk 10 vers 13. 1 Korinthe 10 vers 13. Een hele mooie tekst die zegt, die u roept is getrouw, hij zal het ook doen, dat is 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. En een brief verderop, 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. Daar staat, maar wel getrouw is de Heer. Enzovoort. Zet weer die trouw. Die betrouwbaarheid, die trouw van God benadrukkend. En even kijken, ik heb nog 1 tekst die bij de betrouwbaarheid van Gods woord wordt niet genoemd. Dat is 1 Timotheus 1 vers 15. Dus die hoort bij het bovenste gedeelte over Gods woord. Een getrouw woord en alle aanneming waard. 1 Timotheus 1 vers 15. En dan wil ik bij God nog één tekst noemen. Waar staat, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Dat is 2 Timotheus 2 vers 13. 2 Timotheus 2 vers 13. We gaan verder in de werktekst. Die liefde die vertrouwen uitstraalt, blijkt uit het voorafgaande hoofdstuk. Namelijk 1 Korinthe 12 vers 7. Dat laat zien wat de geest uitwerkt mag tot opbouw. Tot wat bevorderlijk is zijn. Laten we dat even met elkaar lezen. 1 Korinthe 12 vers 7. Want dan ziet u dat het echt in een verband staat. En we zullen daar morgen wat meer aandacht aan besteden. En daarom pik ik alleen dat ene vers eruit. In dat gedeelte aan de gemeente staat dus iets over de gaven en de geest geschreven. Hoofdstuk 12 begint dat. Hè, over de uitingen van de geest, de geestelijke zaken. En dan staat er in vers 4 van hoofdstuk 12. Er is verscheidenheid aan genadegaven, charismata. He, dat is dat woord waar de charismatische beweging op gebaseerd is. Maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid in bedieningen. Dat is het tweede punt wat genoemd wordt. Maar het is dezelfde Heer. En er is verscheidenheid in werkingen. Dat is het derde punt. Maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest, de verschijning van de geest gegeven tot welzijn van allen. Eigenlijk staat daar tot wat bevorderlijk is voor allen. Daar gaat het hier om. He, die zaken die van de geest zijn, zijn bevorderlijk voor allen. En dan worden ze genoemd. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. Letterlijk staat er een woord van wijsheid. Aan de ander een woord van kennis. Krachtens dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest. En aan de ander gaven van genezing door die ene geest. Aan de een werking van krachten. Aan de ander profetie. Aan de een onderscheiden van geesten. En aan de ander allerlei talen. En weer een ander de vertolking van talen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest. Die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Dus dat betekent dat niet alle hetzelfde, dezelfde gaaf, dezelfde bediening, dezelfde werking hebben. Dat zou je al kunnen zeggen. Nou, dan zou je al iets kunnen corrigeren wat je in sommige bewegingen om ons heen ziet. Alsof iedereen in talen zou moeten spreken. Dat kan dus al niet kloppen. Want de geest deelt aan ieder toe gelijk hij wil. Nou, wat het precies inhoudt, komen we morgen verder op terug. Maar het is wel belangrijk om te zien wat de geest uitwerkt. Dat mag zijn tot opbouw en tot wat bevorderlijk is. Dat staat in deze tekst. Het is bevorderlijk. Het helpt je verder. Dat was wat Paulus aan de Korintiërs schrijft. Zo werden die gaven toen gegeven dat ze mochten werken tot bevordering, tot het welzijn van allen. Dingen doen in de omgeving met elkaar, in de gemeente, zodat het de ander verder brengt. Gebed voor elkaar is daarin essentieel. In 1 Korinthe 12 vers 18 staat dat God ieder lid in het lichaam heeft gesteld zoals hij wil. We zijn aan elkaar gegeven om tot opbouw te zijn voor de ander. Niet om die ander weg te kijken of wat dan ook. Je kunt alleen vanuit een wandel met God werkelijk tot opbouw van de ander zijn. Anders wordt het iets gekunsteld, iets kunstmatigs. Alleen in afhankelijkheid van hem kun je opbouwend zijn. Het vertrouwen dat we hebben in de ander kan alleen gebaseerd zijn op vertrouwen in God. Nog even stilstaan bij die laatste zin. Het vertrouwen, wat dus hoort bij liefde, gelooft alle dingen, heeft vertrouwen in. Hè? Dat kan alleen gebaseerd zijn op vertrouwen in God. Nou, waarom sta ik er nou even extra bij stil? Als je God niet op zijn woord vertrouwt, heb ik u net een aantal teksten gegeven die duidelijk maken dat het woord wel betrouwbaar is. Als je twijfelt, dan moet je toch terug naar dat woord. En dan corrigeert dat woordje. Het zegt je, ik ben de betrouwbare jongen. Ik doe wat ik zeg. En
Ja. Helaas is het tijd. Want ik zou zo graag u nog een aantal punten willen geven waaruit blijkt dat God doet wat hij zegt. Nou, dan sluit ik daarmee af. Dan doe ik dat net als daarnet. Ik geef u een aantal teksten en die eigenlijk duidelijk maken, God is betrouwbaar. Je kunt vertrouwen wat hij zegt, want hij doet het ook. En dan zullen we daarna de Bijbelstudie afsluiten. Als u dat wilt, als u dat prettig vindt, dan kunt u die teksten opschrijven om ze nog een keer na te lezen. Ik zal u de teksten noemen en even heel kort wat er dan staat. In de eerste plaats, hè, want bij God is een woord altijd ook gelijk een daad. Het begrip voor woord, dabar, in het Hebreeuws is altijd een woord en een daad. Zoals die club uit Rotterdam dat zo mooi zingt, hè? Geen woorden maar daden. Nou, bij God is het en woorden en daden, tegelijkertijd. En dan staat er bijvoorbeeld in Numeri 23 vers 19, daar staat, zou hij zeggen en niet doen, spreken en niet volbrengen? Nou, het antwoord is natuurlijk, het is een retorische vraag natuurlijk, nee. Uiteraard, als God iets zegt, dan doet hij het. Als hij spreekt, hè, dan volbrengt hij het. Andere fijne tekst is Psalm 33 vers 9. Waar staat, hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Klaar. Een woord is bij God ook een daad. In Jeremia 1 vers 12, daar staat, ik waak over mijn woord om dat te doen. Ik waak over mijn woord om dat te doen. En ik heb drie teksten uit Ezechiël. Namelijk Ezechiël 17 vers 24. Ezechiël 36 vers 36. En Ezechiël 37 vers 14. En die zeggen alle drie, ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal het ook doen.